satisfying lunchpakketje meekrijgt. Ik hoop dat dat vandaag ook weer het geval is. In 20 jaar heb ik dat nog nooit eerder meegemaakt. Ik dacht, waarom eigenlijk niet? Ik vond het wel fijn, maar goed, bedankt daarvoor. Ik weet niet of ik van het eiland afkom trouwens met deze wind, maar dat gaan we wel zien. Ik zie daar een mevrouw met een tackle lopen en die tackle die heeft oren, die staan zo. Dus het waait al iets harder, mooi. En wat hebben jullie veel kinderen, ongelooflijk. Echt, je zou bijna denken, als God jullie zoveel kinderen geeft, waarom stoppen jullie ze dan weg tijdens de preek, hè? Maar misschien wil de Heer daar iets mee zeggen. Maar mooi om hier te zijn. Ik ga vanmorgen spreken over gewapend met kwetsbaarheid. En achter mij zie je een situatie uit 2013, ergens in december, in Kiev. Misschien herken je de foto. Ik ben een erge beelddenker, dus ik heb altijd eerst de Bijbeltekst, dan een plaatje en dan pas wat ik erover ga zeggen. En dit plaatje, daar moest ik direct aan denken. Deze jonge student, waarvan ik de naam nooit kan onthouden, zag de studentenprotesten in Kiev. En die werden door de oproerpolitie vreed uit elkaar geslagen met de wapenstok. En een deel van de stad werd hermetisch afgesloten met een cordon van wat wij ME'ers zouden noemen, oproerpolitie. En hij besloot om een piano het gebied binnen te smokkelen. En hij zei tegen de verhuizers, joh, als zij vragen wat komen jullie hier doen, dan moet je gewoon dit en dat adres opgeven binnen dat cordon waar jullie een piano komen bezorgen. En dat gebeurde en het lukte om de piano daar te krijgen. En hij speelde in al zijn zwakheid voor een cordon van macht een geweldige wals van Chopin. Het was min 15 graden, vertelde hij later die dag. En hij kon zijn vingers nauwelijks bewegen. En dit is voor mij een prachtig plaatje over de kwetsbaarheid waarvan ik hoop dat de kerk van Jezus Christus ook mee... je gaat het kruis verplaatsen. Ja. Waarmee ook zo'n teken van kwetsbaarheid trouwens, hè? Zo'n kruis. Dat is ook wel raar eigenlijk, hè? Als je erover nadenkt. Niemand hangt hier een spuit met een of ander dodelijk gif op, wat we als logo voor het christelijk geloof hebben, of een pistool, of een elektrische stoel. Maar we hebben wel een kruis, als teken van zwakheid, als teken van dood, maar natuurlijk ook uiteindelijk de opstanding. Het is prachtig om te zien. En we leven in een wereld waarbij juist de kracht van mensen wordt gewaardeerd. We loven grote leiders, dat vinden we spannend. We houden van de badderharis van deze wereld, die met rollende spierballen laten zien wat ze waard zijn. Een biografie van een vrouw ergens op een Zeeuws eiland, ja, ik weet dat dit geen Zeeland is, ergens op een Zeeuws eiland die haar leven lang bidt, ja, die wordt bijna niet gelezen, want daar gebeurt veel te weinig. Maar van een bekende CEO van een grote tech-organisatie, die lezen we, want die mensen hebben iets gemaakt. En ook in de kerk kom ik dat gevoel eigenlijk vaak tegen. Ik word meer dan mijn lief is vaak betrokken bij conflictbemiddeling in kerken. En ik begeleid wat jonge voorgangers die ik coach op hun geestelijk leven. En een van die jonge coaches belde me 2 weken geleden op en die zei van, Jan, ik kap ermee. Ik stop er gewoon mee, wat een rotbaan is dit. Ik word er helemaal gek van. Nu is er weer een brandje in de kerk en heeft een van de leiders besloten om en toen kwam het hele verhaal. En ik heb lang naar hem geluisterd en ik herkende dat natuurlijk feilloos, want de kerk is ook best soms ingewikkeld. Maar ik merkte dat het ook opnieuw weer ging om karakters in de kerk. Het gaat bij conflicten in de kerk bijna nooit over Jezus. Ook nooit over de Heilige Geest of over God de Vader. Het gaat altijd over sterke karakters die weigeren te buigen. En als we iets niet nodig hebben in de kerk, is het de kracht van mensen, maar de kracht van God. En ik wil met jullie een stukje lezen over de komst van Jezus naar deze aarde. Die je wat mij betreft niet alleen met kerst hoeft te lezen, maar die toch boeiend genoeg is om met elkaar eens na te denken van wat gebeurt daar nou als God besluit om in Jezus naar de aarde te komen, dan is dat wat mij betreft zwakheid of kwetsbaarheid, veel meer dan kracht. Het blijft een raar verhaal. Ik lees met jullie een aantal versen uit Lucas 2. En ik heb gekozen voor de NBV, denk ik hier. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. En iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. En Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. En terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelden hem in een doek en legden hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Tot zover de tekst die ik met jullie wil bespreken. Als Jezus naar deze aarde komt, als God naar deze aarde komt en een adres krijgt waar je hem kunt bezoeken, dan komt hij in ongelooflijke zwakheid. Enorme zwakheid. Ik zou het nooit zo gedaan hebben. Ik dacht, als je dan toch zoveel miljoenen engelen hebt en vurige paarden en al die prachtige beelden die we in Ezechiël en de Openbaring tegenkomen, waarom? Waarom zou je het risico lopen? En ik wil 3 facetten uit deze tekst langsgaan om te kijken wat wij daar als kerk van Jezus Christus nou eigenlijk van kunnen leren en wat dat zou kunnen betekenen van hoe wij gemeenschap met elkaar kunnen zijn. De eerste kwetsbaarheid die we herkennen in dit verhaal heeft te maken met politieke kwetsbaarheid. Toen Jezus werd geboren was hij een kwetsbaar politiek persoon. We lezen dat er een decreet wordt uitgevaardigd, een bevel van een zekere keizer Augustus. En je moet weten, die keizer Augustus, dat was de geadopteerde zoon van Julius Caesar. En toen hij aan het bewind was, startte hij met iets van wat wij in de geschiedenis de Pax Romana, de Romeinse vrede, zijn gaan noemen. Hij was een slimme kerel die partijen bij elkaar wist te brengen, te zorgen dat polarisatie verminderde. En voor een periode van 200 jaar lang, dat maakte hij natuurlijk niet allemaal zelf mee, was daar die Romeinse vrede. En was het Romeinse Rijk zo groot? Rondom de Middellandse Zee, alles wat rood gekleurd is, dat viel onder het bewind van deze keizer. En dat gaf hem ongelooflijk veel macht. Zoveel macht zelfs, dat hij kon zeggen tegen de ongeveer 120 miljoen mensen die in dat rode deel wonen, van beste mensen, ik ga nieuwe belastingmaatregelen verzinnen. Ik wil dat jullie je allemaal laten registreren, zodat ik weet om hoeveel inwoners van mijn rijk het gaat. En die mensen laat ik allemaal een bedrag betalen die ik zelf bepaal. Nou, dan heb je macht, zeg maar. Als je het voor elkaar krijgt om al deze mensen in beweging te krijgen. En dat was het geval. Want in een tijd zonder internet en telefonie en allerlei andere slimme trucs, moest er een systeem komen waarop mensen geregistreerd konden worden. En dat gebeurde dus naar het huis, op de manier om naar het huis, zeg maar, van je voorgeslacht te gaan. Dus dit was een sterk staaltje macht. En Jezus wordt dan geboren in een onderdrukt volk in dat Romeinse Rijk, wat ook geen staatsrechten had. Dus het was niet zo dat Jezus als Romein werd geboren, vandaar dat kruis. Dat is niet toevallig. Jezus werd gekruisigd. Waarom? Hij was geen Romeins staatsburger. Dus dat kon. Romeinen konden zelf niet gekruisigd worden. Alleen mensen die daar buiten vielen. Dus Jezus komt als een arme, ja, arme persoon, zeg maar, in een onderdrukt volk. Geen staatsburger. Hij had geen legale rechten, om het zomaar te zeggen. En hij was politiek gezien volkomen machteloos. En dat terwijl zijn vader toch degene is die hemel en aarde gemaakt heeft. Waarom kiest Jezus dat dan, daar dan voor? En vergelijk het in onze tijd met een illegale vluchteling die ergens verblijft. Ik woon vlakbij Utrecht, daar hebben we 3000 ongedocumenteerden, noemen we dat, die illegaal, ook zo'n raar woord voor mensen, op straat verblijven. Nou, ik weet niet hoe dat aan deze kant van Nederland is, het zal misschien iets minder zijn, want je wil niet opvallen als migrant, dus ga je niet naar gebieden waar veel dorpen zijn, want dan val je gewoon op. En in Utrecht val je gewoon minder op in Amsterdam en Rotterdam. Dus vandaar dat we daar grotere concentraties hebben. Maar Jezus werd geboren als een onderdrukte, machteloze, politiek onbelangrijke minderheid. En het is geen verrassing dat de apostel Paulus het volgende tegen de gemeente in Korinthe zegt. Vrienden, God heeft jullie uitgekozen. Denk eens terug aan het moment dat jullie gingen geloven. Jullie waren toen geen belangrijke mensen. Jullie vielen niet op door jullie wijsheid en jullie waren ook niet machtig of rijk. Maar God heeft juist mensen uitgekozen die in deze wereld dom of zwak genoemd worden, de Bijbel in gewone taal. Zo heeft God de wijsheid en de kracht van mensen belachelijk gemaakt. God heeft mensen uitgekozen die onbelangrijk zijn en niets voorstellen en voor wie niemand respect heeft. Goedemorgen. Daarmee maakt hij een eind aan alles wat in deze wereld belangrijk is. Dus als Paulus spreekt tot de gemeente van Korinthe, dan trekt hij die lijn van die zwakheid en dat onaanzienlijke trekt hij door op die vroege gemeente. Hij zegt, beste mensen, God heeft jullie niet gekozen omdat jullie de leiders waren. Want dat is ook een dingetje. Als God nou zorgde dat de leiders door de kracht van de Heilige Geest tot geloof kwamen, wat had hij dan allemaal kunnen bereiken? Maar dat zou dan de weg van macht en overheersing zijn geweest. En dat is niet de weg van onze God. En vandaar dat het evangelie gewoon begon bij gewone mensen, bij gewone vissers die geroepen werden om het evangelie uit te leven en te verkondigen. Dus Jezus werd geboren als een politieke minderheid, politiek kwetsbaar. En het tweede wat je kunt zeggen over die tekst uit Lucas 2 is dat Jezus geboren werd als een economisch kwetsbaar persoon. En dat is opmerkelijk te noemen, heel apart zelfs. Want we lezen in de tekst dat Jezus via zijn vader Jozef afstamt, zeg maar, van koning David. En daarom moesten zij naar Bethlehem om zich daar te laten registreren. Nou was die familie van David tijdens een bepaalde periode van zijn regering, met name onder de regering van zijn zoon Salomo, ongelooflijk rijk. Die stonden echt in de quote 500, zou je kunnen zeggen. Echt serieus rijk. Laten we een stukje lezen uit 1 Koningen 10. Koning Salomo ontving ieder jaar 20.000 kilo goud. Daarbij kwam nog het goud dat hij kreeg van handelaars die door het land trokken, en de winst van zijn eigen handelaars, en ook nog het goud van de Arabische koningen en van de provinciebestuurders. Ik dacht, laat ik dat eens even uitzetten tegen de huidige goudkoers. Nou, dan gaat het dus om een jaarlijks bedrag in onze tijd, ongetwijfeld zitten daar verschillen tussen, om 871.648.600 euro per jaar. En dat was nog zonder de bedragen van die handelaren die daaronder genoemd staan. En dus je kunt zeggen, de familie van Jezus, zijn voorgeslacht, was echt ongelooflijk rijk. Zo rijk zelfs, dat we een stukje verderop lezen, dat Salomo, hij zorgde voor veel rijkdom, hij zorgde ervoor dat zilver in Jeruzalem net zo gewoon was als steen. En dat cederhout er net zo gewoon was als het hout van de vijgenbomen op de heuvels. En toch, na een periode van bijna 1000 jaar, zijn de nakomelingen van David plat zak. Dat zien we uit een aantal situaties. We zien dat in Lucas 2, een stukje verderop, als ik gelezen had, als Jezus wordt opgedragen, dan wordt daar een som betaald aan de baas van de tempel, aan de priester. En dat gaat dan om 2 jonge tortelduiven. Dat was voor de armen. Als je echt geen geld had, kon je 2 jonge tortelduiven geven. En had je wel geld, ja, dan werd het dier langzamerhand groter en kreeg minder veren, zeg maar. Dat was een beetje de afspraak die gemaakt werd. En ondanks goud, wierook en mirre, blijkbaar is er al heel snel niets van over of is het weggegeven. Dat is natuurlijk heel erg onduidelijk. Maar stel je voor, want wij denken altijd, ja, ach, wat jammer, het hotel was vol en alle herbergen waren vol. Maar wat zit daar nou achter? Hebben jullie trouwens hier in Middelharnis een hotel? Ja, hoe heet het? De Lely, natuurlijk. Hotel De Lely in Middelharnis. Nou, stel je nou voor. Niet in Middelharnis? Oh. Nou, laten we doen alsof Hotel De Lely binnenkort onder Middelharnis valt. En stel je voor dat Donald Trump met zijn gevolg neerstrijkt in Middelharnis, omdat hij ook wel eens op een eiland wil verblijven. En hij komt bij Hotel De Lely en er wordt gezegd, nou beste meneer Trump, dat is nou jammer. We hebben hier een bijeenkomst van, weet ik veel wat, gynaecologen of voetballers. We zitten vol. Nou, ik denk, ik weet het niet zeker, ik volg hem een beetje op Twitter, maar ik denk dat hij naar de eerste de beste kamerdeur zou gaan, aan zou kloppen en zeggen, hier is een envelop met $10.000, maak dat je wegkomt. Ik bedoel, als je echt rijk bent, dan laat je je niet tegenhouden door een opmerking van, helaas zitten we vol. Dus je kunt duidelijk stellen dat Jezus, toen hij geboren werd, een economisch kwetsbaar iemand was. Hij koos daarvoor. Niet iemand die mogelijkheden zou kunnen kopen op basis van zijn afkomst. Dat is best interessant. En het derde waar Jezus voor kiest, dat vind ik ook bijzonder, is lichamelijke zwakheid. Want laten we eerlijk zijn, wat is er zwakker en kwetsbaarder dan een pasgeboren mensenkind? Niks. Ik bedoel, een pasgeboren kalf, begreep ik van een boer uit mijn kerk, staat na 11 uur op zijn poten. En als dat niet zo is, dan is die ziek, dan is er wat met dat beest. En een pasgeboren mensenkalf staat pas na een maand of 10, 11 op zijn poten. En als het een jongetje is, 13. Dus al die tijd moet, nou, we hebben net gezien al die kinderen, die karrevracht kinderen die jullie meebrengen elke week. He, in mandjes en bakjes en weet ik wat, en gedragen. He, dat kan allemaal niet veel. En naarmate ze heel jong zijn, moet daar van alles. En als ze het niet naar hun zin hebben, is het... Want ja, je kunt niet duidelijk aangeven van... joh, pa, laat me even op de stoel zitten, want ik ben een beetje zat in deze maxicozy. Dus kwetsbaar. Heel kwetsbaar. En daar kiest onze God heel duidelijk voor. Dat is toch wel bijzonder. En je zou toch verwachten dat de schepper van hemel en aarde, de schepper van het universum, een leger zou sturen. Met tanks en straaljagers of paarden of wat dan ook. Om te laten zien, ik ga deze wereld fixen. Maar dat is niet wat God doet. God komt in de persoon van een baby. Een kwetsbare baby die ook gewoon moest leren praten. En die ook gewoon een spuitluier had. Ik kan het niet mooier maken. Ik herinner me die dingen nog goed. En dat is niet zo gek, want dat werd ook over hem voorspeld. Hè? In Jesaja 53, daar lezen we de volgende woorden. Gods dienaar werd in het begin door niemand gezien, net als een plantje dat maar niet wil groeien. Hij viel niet op, hij was niet mooi. Niemand keek naar hem. Hij werd door niemand bewonderd. De mensen liepen hem voorbij, ze deden alsof hij niet bestond. Hij wist wat pijn was, hij wist wat ziekte was. Hij liet zich liever niet aan de mensen zien. Op basis van deze tekst dachten de mensen in de middeleeuwen dat Jezus een bochel had. Want dat was onaanzienlijk in hun dagen. Ik heb me altijd over verbaasd dat in die Jezusfilms dat het heel anders is. Daar zie ik Jezus door de woestijn lopen met 12 mannen. En dan heeft hij van dat prachtige André Lon haar met gekruld en gefeund. En een witte, omo-gewassen jurk aan. Nou, ik kan nog niet eens een wit overhemd aan, voordat er rommel op zit. En dat is dan onze Heer. Maar dat is geen weergave van wie Jezus werkelijk was. Want dan plaatsen we Jezus daar. En dan zeggen we, u bent heilig, u bent groot, u bent machtig. En dat is zeker waar, want dat is wie God is. Maar God besluit, en dat is misschien ook wel de grote frustratie, dat God besluit een van ons te worden. Hij zegt, nou kom ik dicht bij jullie als kwetsbaar mens. Op alle facetten ben ik kwetsbaar. En dus kennelijk als God aan het werk gaat, dan gaat hij niet de weg van wat mensen imponeert, maar gaat hij de weg van zwakheid. God kiest een ander pad. Hij kiest consequent voor menselijke zwakte als pad van genade. U kent die bekende tekst wel. Ik heb hem even uit een andere Bijbelvertaling gehaald. Waarin Paulus zegt, worstelt met een doorn in zijn vlees, wat dat dan ook mag zijn. En dan zegt de Heer tegen hem, ik ben goed voor je, meer heb je niet nodig. In een andere vertaling, mijn genade is u genoeg. Want alleen iemand die zwak is en lijdt, kan aan iedereen laten zien hoe machtig ik ben. En dus is er toch iets waar ik graag over opschep, dat ik zwak ben en moet lijden. Want dat maakt mij geschikt om de macht van Christus zichtbaar te maken. Dat is aardig hè, om in een andere vertaling te lezen. Paulus zegt, ik schep erover op dat ik zwak ben. Ik weet niet of jullie dat wel eens gedaan hebben. Ik zeg van, nou, ik kan niet zo goed voetballen. Mag ik er ook zijn. En Paulus zegt, ik schep op over het feit dat ik zwak ben, zodat Christus groter wordt. Zodat de macht van God zichtbaar wordt. En dat is mooi. Ik vind dat heel erg bijzonder. Nou, wat kunnen we daar nou eigenlijk van leren als kinderen van God? Want daar gaat het natuurlijk om. Dat is natuurlijk allemaal prima. En ik heb u waarschijnlijk niks nieuws verteld over de zwakheid van Jezus. Maar wat kunnen wij nou leren als kinderen van God van het feit dat Jezus in kwetsbaarheid op aarde komt? Want moeten we in eerste instantie niet gewoon concluderen dat de kerk in de geschiedenis vaak de kant van de onderdrukkers koos? Sterker nog, dat in sommige fasen van de geschiedenis de kerk zelf de onderdrukker was. En trouwens, in de kerk zijn we hartstikke goed in het delen van successen, aangedikt of niet. Maar is er in de kerk ook ruimte voor zwakheid? Voor pijn en voor verlies, voor moeite, voor vragen en twijfels? Vanuit Missie Nederland doen we nu onderzoek naar kerkverlating onder millennials, onder studenten met name. Millennials lopen iets verder door. En er is geen grotere groep die de kerk verlaat met grote snelheid, ook de evangelische beweging, dan millennials. En het heeft vooral te maken met het feit dat zij niet zitten te wachten op een theatervoorstelling waar het alleen maar goed is. Zij zoeken echtheid, zij zoeken gemeenschap, en zij zoeken participatie. En die is vaak niet in de kerk te vinden. Je kunt alleen maar luisteren en liedjes zingen en dan mag je weer gaan. En dat was voor mijn generatie genoeg. Maar de generatie na mij die zegt, nee, ik zit daar echt niet meer op te wachten. Gaat het ook wel over het echte leven? Het durven we, zoals Paulus zegt, op te scheppen over onze zwakheid, zodat de kracht en de macht van Christus groter wordt, juist ook in de kerk. Maar vaak durven we dat niet, omdat we als kerk niet geleerd hebben om een community te zijn, om een gemeenschap te zijn waar je juist ook je kwetsbaarheid mag delen. Het zit helemaal in onze taal gebakken. Als je zegt tegen iemand in de kerk dat je ergens last van hebt, dan zegt iemand direct, wat vervelend voor je, mag ik met je bidden? En dat is goed, laat ik dat voorop stellen. Maar in de slipstream van die woorden zit ook, het mag er niet zijn. Dus we gaan ervoor bidden in de hoop dat het weggaat. Maar wat nou als het niet weggaat? Maar wat nou als het niet weggaat? Is er dan nog ruimte om kerk van Jezus te zijn? En met elkaar de kwetsbaarheid te zien? Onze eigen sterfelijkheid onder ogen te zien en open te zijn voor een wereld die worstelt. Een wereld die angstig is. Ik had het over de millennials, maar daarna komt generatie Z. Ik zie er een aantal zitten. Jullie worden wel de woke generatie genoemd. Weet je waarom? Jullie worden de woke generatie genoemd omdat jullie de eerste generatie zijn die niet kan wegvluchten voor wereldproblemen. Onze generatie, vooral die van mij, heeft erg weggekeken. Ik ben geboren in 1970. Het enige wat ik gepresteerd heb in mijn leven is de 80 jaren overleven. De jaren 80. En dat was het. En de generatie voor mij was een opbouwgeneratie. Zat ook heel anders in elkaar. En die millennials zitten daar een beetje tussen. Maar jullie staan op met klimaatproblematiek. Met angst voor oorlogen. Met angst voor onveiligheid. En dat is heel spannend. En toch geloof ik dat jullie generatie ongelooflijk door God gebruikt gaat worden om zijn koninkrijk ook uit te leven. Is er ruimte voor kwetsbaarheid en zwakheid? Toen mijn vrouw een paar jaar geleden een paar maanden depressief was, kreeg zij via Facebook een direct berichtje, zo'n direct message, dat ze waarschijnlijk geen echte christen was, want echte christenen zijn niet depressief. Ik weet niet wat uw theologie is, maar ik begreep waarom mijn vrouw nooit voor zich liet bidden in de gemeente. Want je weet maar nooit wat er gebeurt. Vanaf mijn 27e heb ik een angststoornis. Mijn moeder was alcoholist en ik was een vervangingskind. En mijn moeder gebruikte mij om het overleden kind als het ware te bewaren. Maar ze vergat daarmee, en ik neem haar niks kwalijk, dat ik dat kind niet was. Ik was een heel ander kind. En dat heeft altijd mijn leven gestempeld. Dat was heel ingewikkeld. En als gevolg van die biografie kreeg ik een angststoornis. En dat kwam naar voren toen mijn vader plotseling overleed. Mijn vader ging in bed liggen en blies zijn laatste adem uit. Terwijl mijn moeder altijd ziek was. Heel apart. Mijn moeder werd gewoon 85. En mijn vader stierf op zijn 63ste. Ik heb het nooit in de kerk durven vertellen. Nooit. Ik schaamde me verschrikkelijk, ook naar God toe. Ik heb therapie gevolgd. Ik heb voor me laten bidden. Ik heb er ook wel eens met allerlei bekende gebedsgenezers in Nederland over gesproken, van zit er nou in mij iets niet goed? Maar het was de Heer zelf die me daarvan afhielp toen ik... Het is niks ernstigs. Ik bedoel, ik vind het wel lastig dat ik soms een paar weken per jaar gewoon wat uit balans ben. En dan hou ik een dagboek bij. Dat is echt wel mooi om te doen, want dan zie je ook wat God doet in je leven. En ik schrijf vooral als ik me niet zo lekker voel. Nou, dat zijn dikke boeken. Ik heb hele kasten vol. En het mooie is dat ik dan ook veel dichter bij God kom en Hij ook veel dichter bij mij. En ik vroeg aan de Heer op een gegeven moment, ik heb het opgeschreven in mijn dagboek, Heer, ik voel me zo'n verschrikkelijke loser. Ik voel me zo'n verschrikkelijke zwakkeling. Waarom heb ik dat nou? Hoe kan ik het evangelie uitdragen in woord en werk, terwijl ik hier last van heb? Terwijl ik soms me depressief voel. En toen voelde ik, en ik heb het opgeschreven, dat de Heer tegen me zei, maar Jan, ik bouw mijn koninkrijk met zwakkelingen zoals jij. En dat was voor mij de zin, mijn genade is u genoeg. En ik dacht, ik ga me daar niet meer voor schamen. Het gaat mij niet weg. Het gaat bij mij niet weg. En ik heb er kennelijk een tijdje last van in het jaar. En waarom durfde ik dat niet te delen in de kerk? Omdat ik bang was om erop afgerekend te worden. Niet goed genoeg, onwaardig, ongeestelijk. Maar ik heb besloten dat ik me er niet meer voor schaam. Want ik weet namelijk, na 13 jaar pastoraat in de gemeente, dat jullie ook allemaal gewone mensen zijn. Ik weet meer van mensen uit mijn gemeente dan soms hun eigen partner. En als ik ooit een boek zou schrijven, wat ik niet ga doen, over pastorale situaties, dan gaat het alleen maar over misstanden op het gebied van seksualiteit, kan ik je verzekeren. Want daar is echt wat loos in de kerk. Maar dat is in u en dat is in mij. En we roemen niet in onszelf, maar we roemen in de kracht van Christus. Dat is onze houvast. En daar willen we uit leven. Er zijn hier ook mensen die een angststoornis hebben en dat misschien wel niet durven te delen in de gemeente. Er zijn hier mensen die antidepressiva gebruiken en zich daarvoor schamen. Er zijn hier mensen die worstelen met andere zwakheden en zich daar stiekem voor schamen. Ik weet het gewoon zeker. Het kan gewoon niet anders. En door het af te dekken, creëren we een kerk van kracht en sterkte die voor iedereen onaantrekkelijk is. Want we hebben niet een kerk nodig die stevige debatten voert, die mensen met een stoornis bestempelt als niet oké. We hebben geen kerk nodig die de hele dag roept dat die en die helemaal fout is. Een kerk die veroordeelt en op zoek gaat naar quick fixes voor diepe problemen. Ik wil geen lid zijn van een etalagekerk, waar we net doen alsof we familie zijn en waar we goed voor elkaar zorgen, maar waar we tegelijkertijd bij de minste of geringste toestand een kerkscheuring hebben. Ik zoek echtheid, net als jij. Ik zoek een kerk die lijkt op haar Heer, die kwam in zwakheid, die als een loser werd gekruisigd en afgevoerd, die leerde van je vijand te houden en niemand te veroordelen. Een Heer die opstond uit het graf en dood en pijn overwon, zoals ook wij op een moment bevrijd zullen zijn van alles wat ons leven ons heeft aangedaan. En misschien zit je hier en ben je zo'n millennial of ben je een generatie zetter, een woker? En ben je onzeker? Ben ik wel mooi genoeg? Ik heb hele mooie dochters, vind ik zelf. Ze lijken op een vrouw. Maar die zijn zo onzeker als wat. Dat is echt onbegrijpelijk. Ik bedoel, als er een foto gemaakt moet worden, een selfie, dan moet die eerst door de ballotagecommissie. Of dat allemaal wel gedeeld mag worden. Dat je denkt van, waar gaat dit nog over? Je ziet er fantastisch uit, je bent een prachtig mens. Maar nee, er staat een neus niet goed. Ja, die staat voor mij altijd zo. Maar dat durf ik dan ook niet te zeggen, want dan geef je mee dat die altijd niet goed staat. Ja, het is complex. Jullie moeten altijd presteren en het moet nu gebeuren. Dat is echt een probleem, het moet nu gebeuren, nu. Instant fulfillment. De klimaatproblemen moeten we vanmiddag, voordat de storm echt losbarst, nog even met z'n allen gefixt hebben. En zo niet, dan verliezen we. Als je niet op je 23ste een eigen bedrijf hebt, jongens, je bent een loser. Dat is wat deze cultuur tegen jou zegt. Maar het is een leugen. Het is echt een leugen. Ik heb een psychiater in onze kerk, ze is 32 jaar. Ze werkte eerst met militairen, met PTSS. En nu werkt ze bij PsyQ. Ik weet niet of jullie dat hier ook hebben, dat zal allemaal wel weer gefuseerd zijn en dat soort dingen, dat zal wel heel landelijk zijn, maar in Utrecht. En ze zegt, 60% van de mensen die ik aan mijn tafel krijg, daar kan ik geen diagnose stellen met de DSM-5. Waarom niet? Het zijn millennials die alles tegelijk willen. En eigenlijk moet ik tegen deze mensen zeggen, koop een agenda en schrap een heleboel dingen uit je leven. En klaar is het. Heel simpel. Maar ze kan geen diagnose stellen. Waar zou de kerk van Jezus haar plek kunnen innemen? Als hier iemand zou binnenkomen en die zegt van ja, dit is wel de kerk, ik heb eigenlijk een angststoornis. En dat je zegt van hé, leuk, onze voorganger ook. Ga eens met hem praten. Misschien kun je wat tips krijgen van hem, hoe je dan toch christen kan zijn. Want dat is het. Al die mensen om ons heen worstelen, net als jij en ik. Ik had er laatst met mijn collega's over. En we zeiden tegen elkaar, waar zijn we nou het meest bang voor? Nou, dat iemand ontdekt dat ik ook maar wat doe. Mooi is dat. Het is kennelijk, het zal hier niet anders zijn. En toch doen we dat. We doen alsof we weten wat we allemaal doen. Hè? Ik heb zo'n mooi tegeltje thuis. Er staat op, die andere moeders doen ook maar wat. En het heeft me erg geholpen om van die krampachtige opvoedcultus af te komen, waar alles perfect moet zijn. Ik ben niet perfect, sorry. Maar ik heb wel 3 kinderen op te voeden. Nou ja, eigenlijk heb ik ze al opgevoed. Ik geloof niet dat het helemaal gelukt is. Zelfs mijn honden luisteren niet naar me. Maar wat nou als de kerk van Jezus Christus open is over waar we niet goed in zijn? Open is over je zwakheid en zegt, soms zijn we zwak. Ja, we geloven in Jezus ook als geneesheer. Ik ben kamervoorganger. Maar soms gebeurt het ook niet. En kan ik dan verder leven zonder dat ik gestresst raak? En zeggen, Heer, mijn leven ligt in uw handen. Als ik morgen overlijd, dan heeft u een knechtje minder. Prima, dat is uw keuze. Dan ga ik een goede tijd tegemoet. En zo niet. Paulus zegt dat ook ergens. Hè? Of ik nou leef of sterf, ik ben in Christus. Maakt mij niet zoveel uit. Dat is mooi. Ik vind het mooi. We zijn van Christus. En ook als je hier zit en je denkt van, hey, ik heb moeite met bepaalde dingen, mag ik eigenlijk wel meedoen, dan hoop ik dat de oudsten hier in deze gemeente open zijn en zeggen, ja juist, want in jouw zwakheid, daar gaan we eens flink over opscheppen. Dat de kracht van Jezus zichtbaar wordt in onze gemeente, want het is zijn kracht. Het is zijn kracht die de kerk van Jezus bouwt en niet onze kracht als leiders of als weet ik wat je wat voor taak je hebt. Heeft u wel eens gehoord van Itzhak Perlman? Niemand? Steek eens een hand op. Ja, iemand? Ja, leuk, mooi. Goed. Is een film over hem op dit moment? Dit lijkt mij een filmhuis, klopt dat? Nou, misschien draait hij hier wel. Itzhak Perlman is een Joodse violist. Een prachtige virtuoos. En hij heeft bijvoorbeeld de filmmuziek van Schindler's List gemaakt. En hij treedt veel op. En op 18 november 1995 mocht hij optreden met een groot orkest in de Avery Fish Hall in New York. Echt een gerenommeerde grote zaal waar alleen zeg maar, de allergrootste mogen spelen. Maar je moet weten, bij Itzhak Perlman is er iets aan de hand wat andere violisten niet hebben. Hij had namelijk kinderpolio als kind. En daardoor kan hij eigenlijk niet of nauwelijks goed lopen. Hij heeft van die beugels aan zijn voeten en hij loopt met krukken. En dat hoort ook een beetje bij waarom mensen hem ook bijzonder vinden. Omdat dat, wat hij wel kan, dat laat hij helemaal zien. En als hij het podium opkomt, is dat best wel een beetje een martelgang om naar te kijken als gezond mens. Want hij komt dan dat podium op en hij loopt heel moeilijk met die stokken. Uiteindelijk gaat hij dan zitten op zijn plek en legt de stokken naast zijn stoel, doet zijn beugels af, doet zijn ene been achter de andere en is hij er klaar voor. Dan pakt hij zijn viool, zet hem aan zijn kin, knikt naar de dirigent en dan begint het stuk. En zo was die dag op 18 november 1995 in New York. En het stuk begon en ze speelden een paar minuten lang en ineens een oorverdovende knal in de zaal. En wat bleek, een van de vier snaren van de viool van Itzhak Perlman was gesprongen. Het orkest stopte, het publiek hield de adem in, want ze dachten, wat gaat er nu gebeuren? En ze zagen het al voor zich, opnieuw de beugels aandoen, de stokken pakken van het podium af naar een reserve, hoe heet zo'n ding, Stradivarov, of hoe heet zo'n ding ook alweer. Want ja, ik kan me voorstellen dat zo'n talent niet een ander zijn muziekinstrument laat stemmen. Hè. Of een nieuwe snaar erop doen, of een nieuwe viool pakken, ik weet het ook niet. En dat gebeurde niet op 19 november van dat jaar, 1995. Perlman wachtte even, sloot opnieuw zijn ogen en knikte opnieuw naar de dirigent en het orkest en hij begon er verder te spelen. Maar dan drie snaren. En hij begon te spelen alsof het een viool met vier snaren was. En het was ongelooflijk, zei de ooggetuigen die daarbij geweest waren. Wat hij daar deed, kon eigenlijk helemaal niet. Hij werkte het stuk om in zijn hoofd, als een wiskundige, om het stuk toch te kunnen spelen met maar drie snaren in plaats van vier snaren. Toen de eerste acte voorbij was en hij wel een viool ging wisselen, was de zaal doodstil. En ineens begon iemand te juichen. En iedereen stond op en gaf een oorverdovend lawaai om te laten merken hoe ze dit gewaardeerd hadden. En Perlman glimlachte, veegde het zweet van zijn voorhoofd en hij hief zijn hand op om de menigte tot stilte te manen. En hij sprak deze historische woorden. Weet je, soms is het de taak van de kunstenaar om te ontdekken hoeveel muziek je nog kunt maken met wat je nog over hebt. En dat geldt voor jou en voor mijn leven. Ik heb één zwakke snaar. En die snaar bespeel ik soms, omdat het moet. En drie snaren die misschien iets beter zijn, dan misschien heb ik wel twee zwakke snaren. En u ook, ik weet het zeker. Maar wat kunnen we met die drie snaren voor muziek maken? Om het koninkrijk van God te laten horen, te laten zien in onze omgeving. En duidelijk te maken dat het oké is om daar te zijn waar je werkelijk bent. Je kent dat zo. Ik gebruik ze nooit meer, want ik heb zo'n Google Maps ding op mijn telefoon. Maar hier, dat zal hier waarschijnlijk ook staan. Bij binnenkomst van Middelharnis staat dan zo'n bord. En met de platte grond erop. En even voor de jongeren onder ons, voor de tijd dat wij telefoons hadden, gebruikte je dat. En dan stopte je daar en dan... Je kende die platte grond niet, dus je had geen referentiepunten. Dus stond daar altijd heel handig een stip op, een grote rode stip. En daar stond bij, u bevindt zich hier. Dat was heel makkelijk. He, dus eigenlijk dat bliepende dingetje op je telefoon, maar dan op papier, zeg maar. He, daar hadden wij mee te maken. En zo is het echte leven ook. Je staat hier en niet daar. En als je misschien een beetje je best had gedaan en naar je ouders had geluisterd of naar de juffrouw op school, had je misschien daar kunnen staan. Maar het brengt je geen centimeter verder door te doen alsof je daar staat. Het brengt je niet verder. Je kunt misschien tranen in je ogen hebben door te bedenken dat je niet daar staat, maar gewoon hier. Omdat je, nou ja wat, de omstandigheden in je leven. Dat je gebukt gaat onder vreselijke dingen uit je jeugd misschien wel. Ik ken heel veel jonge mensen die hun armen staan vol van automutilatie. Dat doe je niet omdat je zo'n goede jeugd hebt gehad. En misschien kijk je wel eens naar de stip van die ander en denk je, stond ik daar maar. Maar stop ermee. En stop met schuldgevoel. Want dit is de stip waar je werkelijk staat. En dat is waar God in je leven begint. Daar is waar God naar je toe komt en zegt, u bevindt zich hier. En ik hou van je. Je bevindt je waar je werkelijk bent. In al je glorie en alle mogelijkheden die je hebt. En de prachtige cv's die hier misschien in de zaal zitten. Met alle mooie dingen. Maar je bent er ook met je pijn en je verdriet. En daar wil God je ontmoeten. Daar wil God laten zien wat zijn kracht is. Soms om het weg te nemen. Dat zie ik ook. En soms om het een tijdje met je mee te laten reizen zoals bij mij. En dan te zien hoe we ons ontwikkelen in het licht van God. Maar een kerk die open staat voor gebroken mensen, een kerk die niet doet alsof, is een kerk waar Jezus in het midden is. Want Jezus kwam in zwakheid, hij kwam in gebrokenheid om te laten zien wie de Vader is. Paulus zegt, Jezus is de icoon van de onzichtbare God, de afdruk van de onzichtbare God. He, alsof God als het ware zijn zegelring op aarde drukt. En daar is Jezus. Durven jullie zo'n gemeente te zijn? Waar de mensen hieromheen naartoe zullen komen omdat jullie opscheppen over jullie goede diensten? Nee, opscheppen over jullie zwakheid. Te laten zien, hé, wij zijn worstelende mensen. Maar er is één iemand in ons midden waar we ons elke week weer aan optrekken. En zijn naam is Jezus. Amen. Vader, dank u wel voor dat mysterieuze, gekke plan om een baby naar deze aarde te sturen die de verlosser is. De verlosser van de kosmos. U heeft de kosmos met u verzoend, schrijft Paulus. Dus het gaat verder dan alleen maar mensen. Het gaat verder dan alleen maar de aarde. Het gaat over al het geschapene. En die verzoening was nodig. Gebrokenheid is niet fijn. En we lijden daaronder. De een misschien iets meer dan de ander. En we hebben geleerd, misschien wel van onze ouders of de cultuur om ons heen, dat daar waar we niet zo goed in zijn, of waar schade zit, of waar schaamte zit, je vooral een beetje zand overheen moet doen. Om het weg te wrijven, want dat mag er niet zijn. En zoveel mensen gaan stuk als ze wat ouder worden en ze niet langer dat zand bij elkaar kunnen vegen om over die oude pijn heen te vegen. Nee, u wijst de plek aan. Je bevindt je hier. En daar waar wij ons echt bevinden, daar wilt u ons ontmoeten met uw doorboorde handen. En tegen ons zeggen, geef je leven over aan mij. Want in jouw zwakheid word ik groot. In jouw zwakheid laat ik zien wat het koninkrijk van God is. In jouw zwakheid laat ik aan deze wereld zien wat de weg uit, wat de uitgang is van een wereld vol haat. Van een wereld vol afgunst. Wat een wereld vol opgeblazenheid en een wereld vol onechtheid. Want mijn volk is een echt volk. Een volk die worstelt, zeker. Een volk die moeite heeft. Een volk die soms verdriet heeft. Maar ook een volk wat juicht. Juicht van overwinning, omdat u hebt overwonnen. En wij daardoor eeuwig mogen leven. Heer, laat die boodschap van die dwaasheid van het kruis klinken. Hier, in Middelharnis en omgeving op dit eiland waar deze mensen vandaan komen. Gewoon door hun eigen leven heen. Dat de buren zien, hé, Je bent niet perfect, dat is kennelijk niet de reden waarom je christen bent. Maar je bent geliefd, dat is de reden. Dat wil ik eigenlijk ook wel. Want als er iets is wat onderzoek laat zien, bijvoorbeeld het laatste onderzoek Voltooid Leven, is wat mensen missen in onze cultuur, is een arm om hen heen. Kom maar bij me, alle die vermoeid en belast zijn. Heer, u bent groot. Leer ons hoe we mogen leven in afhankelijkheid en kwetsbaarheid. Amen.